Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Straks aflevering 8 van Storing, waarin Dolly Hein vertelt hoe we kunnen omgaan met negatieve emoties. Verder een portret van de in Nederland levende Burmeese boeddhist Nyihi Twe. Een gesprek met beeldend kunstenaar Lies Gronheid en de column van Nye Guangwing. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Vorige week sprak de Dalai Lama op een conferentie in San Francisco in de Verenigde Staten, waar moslims en boeddhisten vertegenwoordigd waren. De Dalai Lama onderbrak zijn vluchtschema om met islamitische studenten en leiders van andere religieuze groeperingen te discussiëren over het terugdringen van geweld en extremisme. Vandaag de dag lijkt voor sommigen de moslimtraditie militanter te zijn geworden, maar dat is een verkeerd idee. Moslims hebben, net als de andere tradities, dezelfde boodschap en dat is het beoefenen van compassie. Religieuze tradities moeten zich meer inspannen om in vrede met elkaar te leven en het religieuze geweld, zoals in Noord-Ierland, Pakistan en Irak, te beëindigen, aldus de Dalai Lama. Vandaag wordt de 11e Panchen Lama, Kenden Chukyi Nyima, die nog steeds in China gevangen wordt gehouden, 17 jaar. Op 13 april jongstleden werd aan de VN-rapporteur voor godsdienstvrijheid door de Chinese overheid meegedeeld dat hij op dit moment studeert op een middelbare school en dat hij een normaal en gelukkig leven leidt. Tot nu toe wordt het nog steeds niemand toegestaan Kenden Chukyi Nyima te bezoeken en wordt er gevreesd voor zijn gezondheid. De Chinese overheid liet ook nog weten dat hij niet de Panchen Lama is, maar een gewone Tibetaanse jongen. Op dezelfde dag verscheen de door de Chinese overheid benoemde Panchen Lama tijdens het eerste World Buddhist Forum in China. Tijdens het bezoek van de Chinese president Hu Jintao aan de Verenigde Staten waren de nodige protestanten op de been. Buiten het Witte Huis hadden honderden Falun Gong-aanhangers, Taiwanese nationalisten en Tibetaanse jongeren zich verzameld. Een aanhangster van de in China verboden Falun Gong-beweging, die als journalist op het terrein van het Witte Huis was toegelaten, verstoorde de welkomstceremonie. Zij riep Bush op om de Chinese president te laten stoppen met het vervolgen van de Falun Gong. In China werden de tv-stations op zwart gedraaid tijdens het fragment. CNN International gaf aan dat hun signaal naar China 2 keer onderbroken werd, tijdens de actie en later toen het station melding maakte van het incident. Dr. Christina Rocha, verbonden aan het UWS Center for Cultural Research in Sydney, Australië, schreef een boek onder de titel Zen in Brazil. Daarin verklaart ze de groeiende populariteit van het boeddhisme in het Westen. Boeddhisme is aantrekkelijk omdat het een krachtig tegengif biedt aan de stress, de hebzucht en het geweld in de wereld van vandaag. Boeddhisme is de snelst groeiende religie in Australië. Het groeide met 80% tussen 1996 en 2001. Oorzaak is niet alleen de immigratie van Aziatische boeddhisten, maar het zijn ook grote aantallen Australiërs die zich tot het boeddhisme bekeren. Dr. Rocha zegt dat de mate waarin het boeddhisme in andere culturen kan doorwerken het duidelijkst zichtbaar is in Brazilië, waar van oudsher het katholicisme dominant is. Daar is vanaf 1990 het boeddhisme en meer specifiek het zen-boeddhisme geadopteerd door de elite, de media en de volkscultuur om een antwoord te geven op het buitensporige geweld en de criminaliteit in Brazilië. De cast en de regisseur van de zeer gewelddadige Hongkong gangsterfilm Election 2 hebben van de week 400 vissen vrijgelaten in zee tijdens een boeddhistische ceremonie. De actie is bedoeld om hun karma te zuiveren na het opnemen van een aantal zeer bloedige scènes. De regisseur Johnny To vertelde na een eerdere film ook al vogels te hebben vrijgelaten. "We doen gewoon wat we moeten doen," was zijn commentaar. De film, die tijdens het filmfestival van Cannes in première zal gaan, is bloediger dan zijn voorganger en zal ook kannibalistische scènes bevatten. En tot zover onze rubriek Boeddhisme in het wereldnieuws. Verdriet is er in vele vormen. Je kunt verdrietig zijn over iets wat je overkomt, maar net zo goed over wat jij zelf iemand anders hebt aangedaan of over ellendige omstandigheden in de buitenwereld. Maar hoort verdriet daarmee wel thuis in het rijtje van onwenselijke emoties en dus in onze serie Storing? Dat is vandaag onderwerp van gesprek tussen psychotherapeute en boeddhiste Dolly Heijn en programmamaker Eelco Vijzelaar.
Ik vind verdriet eigenlijk helemaal geen negatieve emotie. Het lijkt me eigenlijk een hele noodzakelijke emotie. Een reactie op bepaalde gebeurtenissen die in elk mensenleven wel voor kunnen komen. Als je dat vergelijkt met dingen die we al besproken hebben, zoals jaloezie of arrogantie, dat vind ik veel meer onwenselijke gemoedstoestanden. Bij verdriet heb ik dat niet.
Nou, dat vind ik ook heel prettig in mijn oren klinken, want er is natuurlijk wel in onze cultuur dat verdriet mag, maar het echt niet te lang en behoorlijk gereguleerd, zou ik maar zeggen. Nee, ik ben het met je eens, het is geen negatieve emotie, maar hij is wel zo gecodeerd in principe. Ik bedoel, of je drukt verdriet weg en niemand merkt er iets van, of men denkt van ja, wat is er met hem of haar? Of je uit het en dan komen daar tranen bij. En die tranen, nou, die zijn niet echt gewenst in ons cultureel bestel.
Mensen worden er een beetje zenuwachtig van, hè?
Ja. Mensen vinden het vervelend, weten niet wat ze ermee aan moeten, hoe moeten ze daarmee omgaan. Of ze kijken een andere kant op, of ze veranderen van onderwerp, of halen heel snel een zakdoek, wat ook vaak een teken is, hoe goed bedoeld ook misschien hoor, maar ook vaak een teken is van, nou, ophouden nu. Ja, is niet geaccepteerd. En nou, bij een vrouw wordt het dan nog gezien van, nou ja, dat mag dan nog, dus het hoort dan wel bij een vrouw, maar ja, mannen huilen toch in principe niet. Er zijn wel tekenen in de maatschappij waar dat meer mag, maar ik vind toch dat het nog altijd aanwezig is. En ik vind het dus leuk van jou te horen dat jij zegt, ik vind het heel normaal. Want verdriet is net zo normaal als alles andere, alle andere emoties. En laten we zo zeggen, verdriet is de tegenpool van vreugde. Als je over verdriet spreekt, spreek je eigenlijk tegelijk van vreugde. Dus zonder verdriet kom je nooit in je vreugde. Sterker nog, als je verdriet echt er laat zijn van binnenuit, als je, of je doet dat of je bent alleen met jezelf, of je bent met iemand die dat goed kan verdragen, dan is daar eigenlijk heel vaak een gevoel van vreugde omheen, of zeker onmiddellijk daarna. Tranen wassen weg. Tranen is het water waarmee veel ongerechtigheden worden weggewassen. Ja, de tranen zijn als het ware ook het water dat smelt van het ijs. Het wordt als het water in water, dus je wordt weer flexibel, soepel. Je kunt jezelf weer in de ogen kijken. Het geeft ruimte.
Ja.
We hebben vaak ook veel dingen opgebouwd in onszelf. Een hele historie, die is opgebouwd door prettige en door minder prettige gebeurtenissen. En stukken vaak van de onprettige zijn, ja, ja, toch voor een stukje weggezet. En uiteindelijk, als we het hebben dus over, laten we het hebben over het verdriet op de spirituele weg. En ik wil dan nog even benadrukken wat spiritueel hier is. Dat is namelijk het omvormen van je geest zodanig dat je een beter mens wordt. Dat je hele geest op een hoger niveau komt te staan. Ja, het is niet een jungle bungle van dat je ineens helder kunt zien of kunt vliegen of zoiets, leviteren. Dat zijn eventuele bijverschijnselen. Dus in dat proces van jezelf onder ogen komen, kom je ook dus stukken tegen in jezelf die je niet gewenst hebt. Stukken die jou zijn aangedaan, waardoor je verdriet kunt krijgen. En stukken die jij een ander hebt aangedaan. Die ik een ander heb aangedaan. Daar sluiten we in het gewone maatschappelijk leven vaak de ogen voor, of het wordt even snel gezien. Maar in zo'n proces van op pad zijn, op weg zijn, zoals hij, zie je ineens ja, de totaal van handelingen, van bewegingen die je hebt gemaakt naar iemand en waar je gewoon oprecht spijt van hebt. En oprecht spijt hebben wil zeggen dat daar vaak, ja, daar komt veel verdriet bij. En daar zijn tranen bij. Maar dat bedoel ik, dat is het water wat weg was en dat is ook een ontdooien. Een ontdooien van iets wat vastzit en wat je weer vloeibaar maakt. Waardoor je weer luchtiger en lichter voort kunt gaan. Waardoor je als het ware meer vreugde toelaat. Niet daarin verstart. IJs is, dat is, werkt verstarrend.
Ja. Kan je uitleggen hoe dat werkt, die verstarring? Waarom die dingen vast komen te zitten?
Je zou het simpel kunnen zeggen. In de loop van de geschiedenis bouw je een identiteit op. Iets waartegen je ik zegt. Een referentiekader in jezelf.
Dit punt komen we vaker tegen ja, in onze gesprekken.
Precies. Hè?
En dat is ook iets wat natuurlijk noodzakelijk is. Zeker als je heel klein bent.
Ja.
Je moet een ik-gevoel ontwikkelen.
Absoluut.
En vervolgens moet je het weer kwijt zien te raken. Ja. Blijkt elke keer weer.
Ja. Zo is eigenlijk ook ons leven. Je bouwt het eerst op en dan breek je het weer af. Ja. En dus in het...
Waarom? Dat je het opbouwt, oké, maar waarom moet je het weer afbreken?
Kijk, in de opbouw is als het ware de levensvorm die je hebt aangenomen in dit leven. Dit is, nu praat ik even heel boeddhistisch, ja? En het sterven is niets anders dan, of een manier van daarover te spreken, dat je die vorm weer terugbrengt naar het niets. Het niets... Waar we dan over spreken, de leegte. Maar de leegte is niet een akelige leegte, maar is eigenlijk een leegte die vol is met allerlei potenties. En op jouw vraag dat wij moeten dat ergens opruimen, iets wat we gedaan hebben, in de zin van dat er iets negatief door ons bijvoorbeeld is gedaan of is aangedaan, dat we niet in ons referentiekader, in ons ik, kunnen plaatsen. We kunnen daar niet mee omgaan.
Dus die tranen, dat is acceptatie. Dat is aanvaarden.
Ja, tranen is helemaal acceptatie. Ja, en dat is dan ook de reactie op de acceptatie. En het is ook eigenlijk een diep mededogen met jezelf. Ja, en dat heeft een uitdrukkingsvorm.
Of met de ander.
Of met de ander, natuurlijk. Ja. Zeker met de ander. Maar waarom ik dat zeg met jezelf is, het goed is dat je eerst met jezelf leert voor alles wat je een mededogen te krijgen, want dan wordt het ook echt naar de ander.
Ja.
En in dat zien kunnen dus die, dat is dus in de meditatie zou je dat kunnen noemen, het stil zijn en het met jezelf zijn. En dan... Ja, dan ontstaan vanzelf tranen.
Je huilt in de meditatie?
Ja, je huilt, kunt echt in de meditatie huilen. Weer heel stil huilen. En dat kan dan ook weer, dat houdt ook weer allemaal vanzelf op. Uiteindelijk is alles tijdelijk, dus dit ook. Het is gewoon de tijdelijkheid van alles. Laten we het zo zeggen, als er je door van buitenaf... heel erg verdrietig bent door een enorme gebeurtenis, een ouder of een kind van je overlijdt, wat heel erg tranen om, dan is dat veel meer dan is dat wel veel meer geaccepteerd in onze cultuur. Maar ook dat is dan toch ook wel erg aan tijd gebonden, want nou ja, ik weet niet, in principe moet dat toch na een maand, minst zeker na 2 maanden afgelopen zijn.
En in wat je zegt klinkt door dat jij dat flauwekul vindt.
Ja, dat vind ik heel erg flauwekul. Maar zelfs die tranen kunnen je als het ware ook naar meditatie weer brengen. Waardoor het ook meer geheeld kan worden. Waardoor je in een meditatie dat hele sterven bijvoorbeeld, waar ik het dan nu even over heb, wat dus voor ons allen een groot verdriet is altijd, bijvoorbeeld meer in perspectief brengen. Meer in een groter verband zien. De grootsheid ervan, laten we zeggen binnen jouw leven en degene die overleden is, maar zelfs in een nog groter verband van algemeen, van hoe wij mensen sterfelijk zijn. En dat helpt ook weer om verdriet, als het ware, ook op een ander niveau te brengen.
Iets universeels.
Ja, het wordt het universele. Ja, het heeft echt een universele klank dan, ja.
De vergankelijkheid van de dingen.
Absoluut.
En de mensen dus.
En de mensen dus.
Ja. Eigenlijk is het ook wonderlijk dat je dat weet en ook accepteert, hè, op een verstandelijk niveau. En tegelijkertijd emotioneel verzet je er verschrikkelijk tegen.
Ontzettend.
Je wil helemaal niet dat de dingen vergankelijk zijn. Alles moet gewoon blijven zoals het is.
Ja.
Behalve de kabinetbalken en...
Ja.
Maar de rest wel.
Ja, tenzij er andere akelige dingen zijn, dan wil je ze wel voorbij hebben. Maar ik ben het helemaal met je eens. De Boeddha heeft ook gezegd, van alle meditaties is er 1 de meest verhevene. En dat is de meditatie die gaat over vergankelijkheid. Waarmee hij gezegd heeft, dat is het moeilijkste voor ons. Om te accepteren dat wij en iedereen om ons heen allemaal sterfelijk zijn. Het is ook niet te pakken voor ons als wij ons bedenken dat over 100 jaar deze aarde niemand meer bestaat van die wij nu kennen. Die is totaal ververst. Dus dat is, wat wil er niet in bij ons?
We hebben natuurlijk ook continuïteit nodig. Als je 's ochtends uit je bed komt, wil je graag dat je eigen straat er nog is. Niet dat de overburen zijn weggebombardeerd, zal ik maar zeggen.
Nee, zeker, tuurlijk. Nee, dat ken ik heel goed, dat heb ik erg goed gekend.
Daar kan je ook van dromen, hè? Ik droomde een keer dat bij ons thuis de trap er niet meer was. En dat je vliegend naar beneden moest. Volgens mij is dat ook een soort symbool van... Dingen horen er te zijn.
Ja, en angst voor wat er niet meer is. Nee, dat is allemaal ons mensen eigen. Maar dat is ook een weg. Daarom zeg ik, is het ook een pad. Een weg die je loopt om dit soort dingen te leren. Dus om je iedere dag weer te overtuigen en binnen te laten dringen. Wat het allemaal betekent en hoe ver het gaat in ons. De tijdelijkheid van alles. Ik bedoel, er is, als zodra je erover nadenkt en je denkt bijvoorbeeld aan je kind, aan je dochter, dan wil je het niet in dat zij tijdelijk is. Er komt onmiddellijk ergens van binnen een verzet en je wilt dat niet waar laten zijn.
Ja, als je ze geboren laat worden, dan veroordeel je ze ook tot sterven.
Ja, maar het is iets waar we tot het bittere einde tegen vechten. En dat geeft erg veel verdriet, dat geeft ook veel onnodig verdriet, dat vasthouden aan de dingen. Dat vasthouden aan alles wat ons leven bepaalt, wat heel bepalend is voor ons leven, en dat is onder andere dus ons eigen ik. En alles voor als we de dingen daar omheen gegroepeerd hebben. Dat willen wij niet kwijt.
Volgende keer gaan we deze serie afronden. Hoe gaan we dat doen?
Ik denk dat we hierop door kunnen gaan. En om wat. Zou het heel fijn vinden om wat te spreken over de. Wat in het boeddhisme heet de 4 onmetelijkheden. Dus dat zijn liefde, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid. En die vier gaan min of meer samen. Kijk. En dat zou ik heel fijn vinden, omdat het zo'n breed perspectief geeft op het leven.
Gaan we doen.
Oké. Deel 8 van Storing, een serie gesprekken van Dolly Heijn met Ilko Vijzelaar. En dan nu de column van Nguyen Quang Vinh. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Ik doe wat ik zeg. Met deze uitspraak stelde minister Verdonk zich kandidaat voor de rol van VVD-lijsttrekker. Menig een moest terugdenken aan de woorden van Pim Fortuyn enkele jaren geleden. Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik denk. Beiden trachten zich hiermee te onderscheiden van het heersende beeld dat mensen hebben van een politicus. Ik doe wat ik zeg, dus ik ben daadkrachtig. Ik zeg wat ik denk, dus ik ben eerlijk. Denken, zeggen, doen. Politici wordt vaak verweten dat het verband tussen de drie ver te zoeken is. Wie zich erin verdiept, zal echter tot de conclusie komen dat gedachten, spraak en daden elkaar feitelijk veel meer beïnvloeden dan hem lief is. Helaas is een sterke onderlinge relatie geen garantie voor daadkracht of eerlijkheid. De boeddhistische leer richt zich altijd op alle drie de fronten geest, taal en lichaam. Beoefening van het boeddhisme houdt in dat men ernaar streeft rein te zijn van gedachten, spraak en daden. Reinigen van slechts één of twee van deze aspecten is zinloos. Een geest vol van haat zou de mond dwingen tot lelijke woorden en het lichaam toezetten tot slechte daden. Wie leugens vertelt, vertroebelt zijn eigen inzicht en dat van anderen. Onbewust zal het lichaam zich er ook naar gedragen. Wie zijn lichaam ten dienste stelt van slechte daden, zou daarvoor genoodzaakt zijn om liefdevolle gedachten en woorden uit te bannen. Een boeddhist moet te allen tijden proberen zich aan de 5 richtlijnen te houden, te weten: niet moorden, niet stelen, niet vreemdgaan, niet liegen en geen alcohol of andere verdovende middelen. Niet moorden hangt samen met een geest vrij van haat en vol van mededogen. Niet stelen staat in relatie tot een geest die vrij is van hebzucht. Niet vreemdgaan heeft alles te maken met eerlijkheid en rust voor lichaam en geest. Niet liegen betekent dat men respect heeft voor de waarheid en inzicht ontwikkelt. Niet drinken staat in verband met een heldere geest die het lichaam niet tot fouten aanzet. Al deze onderlinge relaties werken in 2 richtingen. De relatie tussen gedachten, spraak en daden wordt niet alleen door boeddhisten onderkend. Linkse dictaturen maakten en maken zich op grote schaal schuldig aan indoctrinatie en het paal en perk stellen aan de vrijheid van meningsuiting. Het boeddhisme mag niet hiermee worden vergeleken. Ten eerste dient het boeddhisme het belang van alle levende wezens. Ten tweede legt de beoefenaar alleen verantwoording af tegenover zichzelf, waardoor er geen sprake is van inbreuk op de individuele vrijheid. Het boeddhisme is een welkome aanvulling op de democratisch tot stand gekomen wetten en regels. Waar misdaad door justitie veelal alleen achteraf kan worden bestreden, bestrijdt het boeddhisme de misdaad al vanaf het moment dat de eerste slechte gedachte opkomt.
Nguyen Quang Wing was dat. Nhien Yi Thuy is een Burmeese vluchteling die in 2001 een uitnodiging ontving van de Nederlandse regering om in Nederland te komen wonen. Tot dan leefde hij in Thailand. Hij was daar naartoe gevlucht om aan de dictatuur van de Burmeese generaals te ontsnappen. Net als de meeste andere tegenstanders van het regime noemt Nhien Yi zijn land nog steeds Burma, hoewel de officiële naam inmiddels Myanmar is. Peter Meijers zocht Nhien Yi Thuy op in Amsterdam, waar hij tegenwoordig studeert. Aan de muur van zijn kamer hangt een kalender uit Arakan.
Ja, precies. Dit is een Burma.
Op die kalender staat een soort met kaartjes afgebeeld waarbij we Burma zien.
Ja.
Daar ligt Thailand, Cambodja.
Ja.
Maleisië zie ik, Laos.
Ja.
Jij komt uit Burma en dan kom je helemaal uit het westen van Burma.
Daar is mijn eigen provincie.
En dat grenst weer aan welk land?
Grenst India, Bangladesh.
En je bent, toen je 18 was?
Ja, precies.
Toen ben je daar weggegaan?
Ja, ik vlucht naar Thailand. Ik heb politieke activiteiten gedaan. Toen ik universiteitsstudent was, ik was natuurkunde student.
Maar wat was de reden dat jij daar weg moest? Ik bedoel, wat gebeurde er precies dat je weg moest?
Het was 1996, 26 december, we hebben de hevenstudenten georganiseerd.
Waar was die demonstratie voor of tegen?
Dat we hebben gekozen in 1990, in verkiezingen. Dus politieke macht moet... Hoe kan je zeggen in Nederland? Ik weet het niet. Hand over power.
De politieke macht die moet worden overgegeven aan de partijen die hebben gewonnen tijdens de verkiezingen.
Ja, precies.
En jullie hebben dus een brief geschreven aan de generaals.
Ja.
En daarin heb je gezegd van je moet aftreden, want er moet een democratisch systeem komen.
Ja. Na de demonstratie, de een nacht, gingen wij naar onze studentenflat. En daarna die soldaten komt in de studentenflat. En die...
Wordt omsingeld?
Ja, precies. En arresteren. Makkelijk.
Ja.
Ja, heel veel soldaten met de wapen en wachten zodat die ons kunnen arresteren.
Maar hoe ben je uiteindelijk dan weer weggekomen? Ik bedoel,
ik word gearresteerd door de militair. En daarna, ik word gestuurd naar de regio gevangenis.
Naar de regionale gevangenis.
Ja, en dan, ik heb ongeveer 3 maanden gearresteerd. En daarna 3 maanden, ik heb bepaald vrijheid gekregen. Zodat ik jong was en ik was student. Dus ik heb ongeveer, zeg maar, 3 maanden vrijheid gekregen. En dan dit moment, mijn broer, die heeft ervaring, die heeft ook, mijn oude broer, die ook vroeger was student tegen die Birmese dictatuur. Dus die vindt het, na de 3 maanden, ik moet in gevangenis ongeveer 3 of 4 jaar blijven resteren. Dus mijn oude broer geeft mij de wist, jij moet vluchten naar de Thailand of andere landen, meteen weg.
Ja, het is dus zo dat je kreeg meer vrijheid. Je familie stelde zich garant voor je. Ja. Je kreeg meer vrijheid. Maar jouw familie zei dat het toch beter was om matig weg te gaan.
Omdat ik na deine vlucht, die arresteerde mijn ouder en mijn broer. Maar mijn ouder was heel oud. Mijn moeder was 65, mijn vader is 70. Dus ik heb gehoord na de 2 maanden arresteren die mijn ouder en broer kregen vrijheid.
Ja, ja, dus je bent, ja, je familie zei je moet weg, jij bent weggegaan en vervolgens wordt je familie ook nog opgepakt, ja, omdat jij bent weggegaan.
Ja, ja, precies. Ja.
Hoe lang ben je in Thailand gebleven?
Ongeveer 4 jaar. Yeah. En precies in, zeg maar, voor in Bangkok. In Bangkok er is heel veel studenten die ook komen uit Burma en vluchten en wonen in Thailand, in Bangkok.
En hoe ben je uiteindelijk naar Nederland gekomen?
Toen 2001 heb ik die uitnodigingbrief gekregen dat ik naar Nederland kan komen.
En je bent opgegroeid als boeddhist.
Ja, precies.
Nou, zie ik eigenlijk helemaal geen tekenen daarvan. Hè? Want een heleboel mensen die boeddhist zijn, die hebben Boeddha-beeldjes aan de muur of die hebben dingen ergens staan, dat heb jij niet echt.
Ik heb een klein fotootje van een boeddhi.
Je hebt een fotootje?
Mm. Ja. Dat is genoeg, denk ik. Maar ja.
Maar dat fotootje, dat staat niet ergens op tafel of zo?
Nee, ik heb een speciale plaat van mij.
Oh, een speciale plaats? Aha, dat zit in de kast. Ah. In een glaasje.
Ja.
Dat is het fotootje. Ah, ja. In een wijnglaasjes zit een fotootje van een Boeddha-beeld.
Ja. Dit Boeddha-imago, ja, imis, imago is heel oud. Toen die Boeddha was nog levend. Maar dit is oud, het veel oud, ongeveer 2500 jaren oud. Dus dat is heel goed Boeddha imago. Dit imago is in Arken.
Dus dit is een Boeddha beeld, de foto van een Boeddha beeld dat in Arakan staat.
Ja.
De stad waar je vandaan komt.
Ja.
Wat voor functie heeft deze foto voor jou? Je bewaart het in de kast. Heeft het een bepaalde herinnering of wat?
Ja. Toen ik eigenlijk in Birma was, ben ik altijd naar deze boeddhist tempel geweest. Dus ik geef herinnering van mijn land en mijn staat. Als ik dit Boeddha imago te zien.
Daar komen herinneringen boven.
Ja.
Want toen jij jong was, ging je hier al naartoe.
Ja, ja, precies.
De bijdrage was van Peter Meiwes. Lies Gronheid is beeldend kunstenares. Vroeger maakte ze portretten en beelden in brons, klei en hout. De laatste 10 jaar werkte ze eigenlijk alleen nog maar volgens de Tibetaanse traditie aan Boeddha-beelden, Tara's en portretten van lama's. Ze maakt ze op bestelling voor kloosters en particulieren in binnen- en buitenland. Agnes Sommer zocht haar op in haar atelier in het hart van Amsterdam.
Een Tara beeld en dat heb ik van klei gemaakt en die klei is speciaal geprepareerd op de manier zoals ze dat in Tibet doen. Dat heeft die lama uit Menorca, Keshe Tendem, die heeft me dat mondeling, dus mondelingen overdracht geweest.
Dat is een fotootje van een hele mooie Tara, bruin glanzend.
Ja, en dan het jaar erop hebben we hem geschilderd. En die kleuren die waren ook weer door Keshe Tendem gezegd. Welke kleuren de lotusbladen moesten hebben. Welke kleur de jurk moest hebben. Nou, het lijf is terug groen, want het is groene tara. Dan zijn de sieraden die zijn van bladgoud. Het gezicht is van Tibetaans, van Nepalees goud is dat. Dus is ook gevuld met mantra rolletjes. Dat heb ik samen met Keshe Tendem gedaan. En we hebben er allemaal... allemaal dingen ingestopt. Allemaal cadeautjes.
Wat dan?
Ja, de schrijn. Dat vertel ik jou niet.
Maar hoe bent u er nou eigenlijk toegekomen om Boeddha's te gaan maken?
Nou, ik zal je vertellen. Ik heb dus jarenlang portretten gemaakt van... of gewoon beeldjes van familie en buren. Mensen in van mijn sociale kring. En... of dat nou goed was of niet goed was, maar die mensen waren altijd zo ontevreden. Maar het lijkt niet. Altijd dat soort gezeik en daar had ik zo genoeg van. Of mensen vonden het weer te duur om het brons te laten gieten. Of dan stond het hoofd verkeerd de andere kant op en dan mocht het hoofd niet weer rechtgezet worden. Ik weet niet wat het geweest is, maar ik had er schoon genoeg van. Ik dacht, ik ga het anders doen. Ik vind spirituele zaken erg mooi. En ik ga me met Boeddha-beelden bezighouden. Dat wilde ik al heel lang. Maar ik dacht dat dat helemaal niet kon, omdat dat van familie op familie ging. Dat dat gewoon een gesloten circuit was in India. Dat had ik ook in boeken gelezen. Toen dacht ik van, nou nee, dat gaat nooit gebeuren, dat is klaar. Maar ja, toen kwam ik in 95 Andy Weber tegen. Die zei van, nee, ho, 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 dat kan wel degelijk, want ik heb die informatie gekregen. En ik kan dat weer op jou overdragen.
Andy Weber is iemand die tanga's maakt. Wat zijn tanga's ook alweer precies?
Tanga's zijn voorstellingen van boeddha's of van stupa's of van mandala's. En dat zijn hulpmiddelen om te mediteren. Het is heel fijn schilderwerk.
En die Andy Weber, die maakt ze hier?
Andy Weber is een Duitse meneer en die woont in Engeland. En die geeft overal les in Amerika, in Californië geeft hij les. Hij geeft les in Parijs en nou, in Emst, het boeddhistisch centrum in Emst. Dat doet hij al heel lang.
Het Maitreya Instituut.
Het Maitreya Instituut, sinds, ik denk dat hij dat rond 80 of 82 is begonnen. En toen had ik al van hem gehoord en toen wilde ik het al, maar ik had geen geld. Dus ik heb moeten wachten. En ik ben begonnen in 95. Dus zo is het gegaan. Toen was ik heel blij.
En wat heeft hij dan precies aan u geleerd?
Nou, hij heeft mij geleerd de maten. En kan je hier in laten
zien? We gaan even een wandelingetje door het atelier maken. Hier is een werktafel en er komt een grote tekening van een boeddha.
Dit is de medicijnboeddha, dit is het eerste die ik tekende.
Met inderdaad overal de maten bij.
Units zijn dat, dus zeg dat je één unit neemt, is 2 millimeter. Dan heb je de geëikte schaal van een hoofd.
En hoe groot het hoofd moet zijn, het gezicht alleen, ja, en dan het haar.
Ogen, alles heeft dus een maat. Mm-hmm. Alles ligt vast. Maar jij kan je grootte nemen, dus je unit nemen in 2 mm, 1, 3, 4, 5, ja. 6, 7.
Maar de verhoudingen liggen vast.
Maar de verhoudingen liggen vast. Dus dan ga je dat vermenigvuldigen en dan kom je op die 2, 3, 4, 5 centimeter uit.
Ja, je moet het ook voor een deel zelf allemaal uitvinden. Ik bedoel, ja. In Tibet wordt het je geleerd door de meester.
Ja, en dat is wel heel moeilijk, want Andy Weber is een lieve schat, maar die werkt tweedimensionaal en die snapt, ja, Een driedimensionaal beeld is toch heel anders. Hij weet heel, heel, heel veel. Maar toch is het veel zwemmen en veel uitzoeken. Veel naar plaatjes kijken, veel beelden van alle kanten bekijken. Veel studie. Hier op deze foto zie je bijvoorbeeld hoe de stand van het hoofd is. Dat hij iets, bij de Shakyamuni is dat iets naar beneden. Zo. Dat hij in meditatie is en dan een meter voor zijn voeten, daar richt hij zijn ogen op. Nou, dat soort dingen. Hoe de breedte van het hoofd is. Dat de oren op de gelijke hoogte van de Ushnisha staat. Hoe ver die handen van het lijf zijn.
Dat moet je allemaal zelf uit gaan zoeken aan de hand van foto's.
Ja, hoe groot die handen zijn. Want vaak groeien de handen bij mij. Ik maak meestal nogal grote handen. En lange armen.
Maar komen er geen werktekeningen uit Tibet of zo?
Nee, je moet echt. Je hebt dan de grid, dat is dan de universele werktekening. Mm-hmm. Die vind je in boeken. Of die krijg je van je leraar. En daar heb je het mee te doen. En dan ga je hem naar verhouding maken of zo groot als jij dat beeld wil hebben. Zo werkt het eigenlijk.
Jaren en jaren boeddha's.
Ja.
En waar gaan die heen allemaal?
Nou, mensen die bestellen ze bij mij. Deze is in opdracht gemaakt.
Een foto van een boeddha in goud uitgevoerd.
Dit is de Shakyamuni boeddha. De universele boeddha. Verder ben ik bezig met de 5 dhyana boeddha's. Maar dat is nog in wording en daar heb ik er 2 nu in brons.
Hoeveel heeft u er nou gemaakt?
Ik denk een stuk of 7 in brons.
En de rest?
Is in wording.
En u zei zelf dat er zijn er nog meer in Emst.
Ja, er staan er nog 3 in Emst.
Wat was daarmee aan de hand?
Nou, die moesten gevuld worden. Die werden gevuld met mantra-rolletjes. door een monnik wordt dat gedaan. En ja, dat is een heel gedoe. Daar is hij, geloof ik, met 30 beelden heeft hij gevuld. En is hij, geloof ik, een maand mee bezig geweest.
Doet hij dat in zijn eentje?
Ja, dat heeft hij dit keer in zijn eentje gedaan. Meestal helpt Kesje Sonomik Joodso mee. En nou, ik heb nu 1 dag meegeholpen.
En wat doe je dan?
Eerst wordt alles neergezet, alle mantra-rolletjes. Je hebt ongeveer 27 of meer verschillende rolletjes. En dan gaat in ieder chakrapunt gaat een ander rolletje met een andere mantra. En als bijvoorbeeld een heel klein beeldje is, dan moet er een heel klein mantra-rolletje van die chakra in. Dus stel, je hebt dus, het zijn dus allemaal kistjes. En er zitten allemaal rolletjes in, maar ook in verschillende van grootte en lengte en dikte. Want die beelden zijn allemaal verschillend, want die beelden zijn hol. En dan zet je ze op zijn kop. In een bak met coniferen of zo, bijvoorbeeld. Er gaat ook heel veel coniferen, gaat erin als vulling tussen de mantelrolletjes, dat alles goed stijf komt te zitten. En er gaat goud in, en er gaat zilver in, er gaat alle dingen van samsara gaan erin.
Gaan er ook reliquieën in?
Er gaan ook reliquieën in en heilige, andere heilige dingen, en die gaan op de hartchakra. Ik heb 13 beelden daar gebracht, dat is wel een beetje veel. Ik had een beetje beelden geronseld, zo van, kom op, Jan gaat vullen.
Die moet Jan ook... gaat maar 1 keer per jaar vullen.
Jan vult maar 1 keer per jaar.
Dus alle beelden op naar Jan.
Nou ja, maar dat is echt een hele belangrijke ceremonie. En nou, daar wil ik graag aan meewerken, vooral als je zelf ook beelden maakt. Hmm. Dat is gewoon gaaf.
Maar iemand anders mag er niet aan helpen?
Jawel, ingewijden gewoon. Het zijn ook mensen die helpen met mantra-rolletjes rollen. Ik geloof 6 keer of 8 keer per jaar doet hij dat op een zaterdag in het Maitreya Instituut. En dan kan je hem helpen. Ook die mantra-rolletjes rollen, doorlopende worden er mantra's. Reciteer je mantra's in je hoofd ook. Maar het is allemaal erg serieus. Ook als ik beelden maak, dan zit je echt in een soort... Ja, heel veel mantra's ben je doorlopend aan het reciteren. En je...
Welke mantra hoort er nou bij zo'n beeld, bijvoorbeeld?
Bij de Shakyamuni hoort Om Mani Padme Hum. En bij een Tara-beeld, Taratu Taratu Soa. En vaak als je... Ja, je met je geest afdwaalt of zo. Nou, dan pak je weer die mantra op. En dan kom je weer terug in je concentratie. Daarvoor gebruik je je mantra's. Ja, dat werkt goed.
En die discipline, betekent dat ook gewoon doorwerken? Vroeg op?
Ja.
Een beetje kloosterachtig?
Beetje wel, vind ik. Het is een beetje retraite-achtig. En nou, je doet iedere ochtend je meditatie... Meestal een half uur of een uur. En nou, daarnaast doe ik nog yoga, want je wordt zo stijf als een plank van al dat zitten. En dan ga je beginnen. En dan, ik heb wel tijden gehad dat ik 8 uur achter elkaar aan 1 stuk door in die concentratie zat. Maar dat is niet goed voor je lichaam, heb ik gemerkt. Dus ik maak nu blokken van 2, 3 uur.
Het is een hoge concentratie waarin je zit als je met die beelden bezig bent. En... Richt je je helemaal daarop en komen er ook weinig mensen over de vloer. Je laat weinig toe. Je richt je echt alleen maar op dat beeld. Dus alle energie gaat daarin zitten. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Dat je het zo zuiver mogelijk houdt.
Ja, het is een mooi vak. Het is niet eenzaam, dat is het niet. Het is een alleengaande weg.
Is er veel vrijheid toegestaan? De maten zitten vast en ik hoorde net dat de kleuren voorgeschreven worden.
Ja, je werkt heel erg strak binnen de...
traditie.
Ja, maar daarbinnen is er best nog wel ruimte. Alleen het zit op de millimeter.
Kun je nou je eigen stempel drukken op zo'n boeddhabeeld? Of is dat helemaal niet belangrijk?
Nee, dat is helemaal niet belangrijk. Het is juist de bedoeling dat je dat niet doet. Alleen het gebeurt toch. Daar kan je niet omheen. En dat is wel grappig.
Maar dat doe je expres of niet?
Nee, doe je niet expres. Nee, helemaal niet. Juist niet. Nee, maar je kan er niet omheen. Het gaat vanzelf.
En die eigenheid van jou zit in iets te grote handen en voeten?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En wat ook heel raar is, als je somber bent, dan krijg je een somber gezicht. Als je vrolijk bent, krijg je een vrolijk gezicht. Het is vreselijk bij mij.
Zo'n beeld is een beetje een spiegel. Hè?
Ja, behoorlijk. Ja. Soms zijn het je bekenden of je familieleden die je in het beeld ziet. En dan, oh shit, nee. Nou, dan ga je de volgende dag verder en is die weer weg, weet je wel.
Op een dag maak je je moeder.
Ja, of je broer. Dan denk je, hè, het is mijn broer. Nee, dan kom je jezelf wel tegen. Dat is niet niks.
Valt er ook nog wat te lachen?
Ja, je wordt zo gelijkmoedig. Daar ben ik af en toe wel ziek van, eigenlijk. Dat is, ja, echt. Ja, gelijkmoedig word je ervan. Weinig extreem. Je wordt allemaal een beetje braaf.
Ja. Dat is niet zoals je eigenlijk bent.
Was. Ik weet niet. Misschien ben ik ook wel zo.
Vroeger was u anders.
Wilder. Veel wilder. Veel meer in extreme dingen zoeken. En bewust ook zoeken. En nu is het veel. Het gaat maar door. Gelijkmoedig.
En is dat prettig?
Soms wel, soms niet. Afwisselend. Ik weet het niet. Ik zou wel weer eens een leuke fontein willen maken. Iets groots. Lijkt me leuk.
Iets groots en meeslepend.
Niet meeslepend, maar gewoon levendig. Dit is zo ingetogen.
Het is allemaal verstilgen.
Ja, het is zo ingetogen. En de beelden zitten allemaal. Dus volgende is weer eens een staand beeld. Of een beeld in beweging of zo. Dat, weet je wel, dat... Het is allemaal beweging op de millimeter. Allemaal zo beheerst.
Tot slot, het werk van Lies Gronheid kunt u ook bekijken op haar website www.liesgronheid.nl. En ze geeft ook les. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Stichting Boeddha Natuur van de Vrienden van de Westerse Boeddhistenorde organiseert van 12 tot 14 mei een kampeerretraite in Winterswijk. Een van de initiatiefnemers hiervan is Pranyasita en die is nu aan de telefoon. Prajnasita, waarom kamperen?
Je kampeert omdat jij bent buiten. Nou, de doelstelling van Boeddha Natuur is retraites buiten. Dus het gewaarzijn van die je hebt, zeg maar, opbouwt ook in relatie met buiten.
En kan je vertellen hoe een gemiddelde retraite dag eruit ziet?
Ochtends een dubbele meditatie, zeg maar 7 uur tot een uur of 9, ontbijt. Dan vanaf 10:30 tot 1 uur is het meditatieblok en instructie. Met hoogstwaarschijnlijk een loopmeditatie buiten. En dan is het een lunch, zeg maar om 1 uur. En vanaf 3:30 tot 5 is de weer meditatie. Eventueel een loopmeditatie buiten. En dan s'avonds is het een puja, een devotioneel ritueel.
En vindt dat allemaal buiten plaats?
Nou, dat ligt aan het weer natuurlijk. Als het mooi weer is, dan kunnen we bijvoorbeeld buiten mediteren. En als het slecht weer is, zoals afgelopen september, was het wat minder. En dan, ja, dan mediteren we in de tent. We hebben een grote tent gekocht afgelopen zaterdag van 10 bij 5. En dan, ja, dan kunnen we in de tent mediteren.
Zit jij nu ook buiten?
Nee, ik zit niet buiten. Nee.
Want ik hoor een prachtige vogel bij jou.
Ja. Hierachter heb ik mijn grote kastanjeboom.
Ja. En wat is het verschil met buiten of binnen mediteren?
Buiten of op platteland mediteren. Dus dat je de relatie met de natuur veel beter en intenser beleeft. Dus zeg maar de elementen die in de natuur aanwezig zijn.
Toch kan ik me ook voorstellen, als je wat langer in een stille meditatie zit, dat het heel erg kan afleiden. Allerlei zoemende beestjes en kriebelende miertjes.
Ja. Ja, dat is een oefening. Een oefening om je daar niet door te laten afleiden. En je gewaarzijn te ontwikkelen op het element waar je mee bezig bent. Bijvoorbeeld je aandacht bij de ademhalingsmeditatie houden. Wel horen dat de vogels buiten zingen, maar je daar niet voor afsluiten. En je aandacht blijven richten op je ademhaling.
Nu wordt die retraite georganiseerd in de buurt van Winterswijk, hè? Waar precies?
Ja, het is een groepskampeerterrein. En die is van een biologische boerderij. En die heet de Zonnebloem. En dat is buiten Winterswijk richting de Duitse grens. In een oude boomgaat die wij tot onze beschikking hebben daar.
En kan iedereen zich nog aanmelden voor jullie retraite?
Ja, we zitten nu op 17 mensen en we kunnen zeg maar tot 23, 24. Dus er is zeg maar nog plaats van 5, 6 mensen.
Dan mag ik je hartelijk danken en veel plezier.
Ja, dankjewel.
Oké,
dag.
U kunt zich opgeven voor de kampeerretraite via telefoonnummer 020-688-6055 of per mail via info@boeddhanatuur.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Eelco Vijzelaar, Peter Meiwes en Agnes Sommer. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met Robert Hartsema over boeddhisme en psychologie. Graag tot dan. Het is 5.